Hey Francine.
Janneke.
Hoe ben jij met weer en onweer?
We hebben natuurlijk in Nederland een waanzinnige onweersbui gehad vorige week. En toen kwam ik er weer achter dat ik zo weinig weet in dit soort situaties. Dus ik had alle ramen en deuren lekker open, want ik dacht dat is fijn en dan komt er nog wat frisse lucht binnen. Dus ik dacht dat ik heel goed bezig was.
In je bovenwoning in de stad?
In mijn bovenwoning in de stad. En de dag daarna, ja, ik weet niet wat er van waar is, sprak ik iemand die zei, wat? Deur open? Alles had dicht gemoeten, want de bliksem kan naar binnen slaan.
Via het open raam dan?
Ja. Maar. Nou ja, ik kwam er weer achter dat ik gewoon heel weinig weet van de natuur.
Ik ook. En ik, nou, in die zin, ik heb altijd heel erg de klok en de klepel van, het was toch niet bij de boom, ja, maar het was ook toch niet in het open veld.
Ja.
Ja, wat moet je dan?
En
moet je nou gaan liggen?
Of geen rubberlaarzen?
Ja, ja, ik word er ook echt. En ja, ik ging ook door die storm heen iemand ophalen met de auto. En dat je denkt, bliksemafleiders, zitten die nog standaard aan auto's?
Ja,
al die dingen.
Of want op een huis.
Het was op zich een laagje water, dus daarvan weet je dat geleid. Ja, ik vond het ook, ik vond het lastig. Ik vond het lastig. En het is ook een soort pleidooi voor toch naar de scouting sturen, je kind. Want ik heb het idee dat padvinders.
Maar je kind, ik vind wij moeten ook naar de scouting.
Ja. Zullen we dat gaan doen? Scouting voor hoger opgeleide, wou ik zeggen. Maar
nou, laat dat maar thuis, hoor. Dat hoger opgeleide.
Voor middelbare leeftijd.
Ja.
Ja.
Eigenlijk hoe om te gaan met situaties die natuurlijk zijn.
Ja, en wat een beetje zelfredzaamheid. Weet je, dat je met een,
precies,
met een zakmes en een tak.
Ja, want we hebben het hier wel over noodpakketten gehad.
Ja, maar als je niet eens weet
wat je
voor
doet
welke
als
situatie, ja, je dat. Nee, nou, dus die.
Ballet. Kroket. Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog het live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven.
Welkom, lieve luisteraars, thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek.
Ja, wil je ook een keer bij een opname zijn? Dat kan iedere maandagavond. Ja, we zijn er nog twee maandagavonden hierna, want daarna is het even zomervakantie. Maar je kunt mailen om je aan te melden naar alles@balletkroket.nl of stuur via Instagram een DM'tje. Dit is hem dan, Francine, aflevering 36... van het derde seizoen van Ballet Kroket.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Ja, waar ligt dan de scouting op die lijn? Ligt die ook op die lijn?
Ja, die ligt mooi in het midden natuurlijk.
Oh, helemaal tussen ballet en kroket in.
Ja, ja, en hoe vaker we het erover hebben, ik denk dat het een heel goed idee is.
Ja, hè?
Als jij voor ons naar de scouting gaat.
Oh, ik moet voor ons. Ik dacht dat we zo'n scoutinggroep met een wat oudere Akela.
Ja.
En dan met, hadden jullie ook bij de scouting dat dan een zakdoek met een lucifer?
Wacht even, jullie. Ik was nooit bij de scouting.
Ik was ook nooit bij de scouting, maar de scouting liep bij ons wel altijd door het dorp of zo.
De scouting is heel ver weg geweest in mijn eigen jeugd.
Ja.
En het is pas enkele jaren geleden dat ik iemand heb leren kennen die zijn kind op de scouting deed.
Oké, dus jij weet niks van het luciferdoosje waar die zakdoek doorheen ging.
Nee, maar nu denk ik aan de avondvierdaagse waar we met een halve sinaasappel en een zakdoek kinderen zagen lopen.
Ja.
En zelf liepen.
Maar, ja.
Dus nee, scouting is echt ver weg.
Oké.
Ja?
Wij hadden dan zo'n scoutingclub, daar werd je ook soms naartoe gestuurd met schoolreisjes. Want ik bedoel, in de Achterhoek is dat al een hele tractatie om 13 kilometer naar de lokale scoutingclub te fietsen door de regen. Maar daar hadden ze dan bijvoorbeeld ook een put waar je zo water uit.
Dat vind ik dan meteen weer heel leuk, denken.
Ja.
Maar jij had broers, hebt broers.
Ja.
Zaten die daar dan?
Nee. Bij mij zat helemaal niemand in de scouting.
Nee.
We deden ook al niet aan de avondvierdaagse, dus je hebt er helemaal niks aan.
Oh,
nee. Oké, maar dit was even tot daar aan
toe. Ja.
We hebben ook een gids vanavond. En dat is niemand minder dan Bart Prinsen. En Bart Prinsen is een gids van het eerste uur. Dat weten de mensen zo langzamerhand. En doet veel met literatuur. Met sport, met de edele sport van het boksen.
Zeker.
Hoe ben je eigenlijk met het WK dat nu op allerlei manieren aan de hand is?
Voetbal. Oeh, dat is een...
Is dat ook een sportgala of is dat meer een sportscouting?
Ik weet er zo weinig van dat ik de...
Dat je dat helemaal koud... Kijk je er ook niet naar?
Nou, ik heb dus wel die wedstrijd gezien vorige week.
Nederland-Zweden.
Dat we
was
wonnen.
Dat? Ja.
Nou, ik vond het best wel leuk.
Ja,
eigenlijk.
Vond ik ook heel leuk. Ja. Ja.
Maar nee, vraag me niets.
Nee, ik vraag je verder niks.
Ik kan wel iets zeggen over die auto en die bliksem en zo.
Over die, ja, graag.
Over hoogopgeleid gesproken. Want het is gewoon de kooi van Faraday, weet je wel.
Dat, ja, de kooi.
Ja, maar doe hem nog even.
Nou ja, dus dat een omsloten kooi, daarin ben je veilig. Dus in de auto ben je veilig. In een vliegtuig waar de bliksem op inslaat, ja, ben je veilig.
Maar in een huis met alles dicht... Is dat ook een kooi?
Nee, maar dat is geen metalen kooi in huis.
Het moet
toch?
Metaal zijn.
Dus, nee, en verder zoekt de bliksem altijd het hoogste punt. Dus daarom heb je bij een kerktoren altijd nog een ding wat
een
daarboven uitsteekt.
Ja.
Maar wat vind je dan van wat ik zeg met die ramen en deuren open?
Volgens mij
open?
Is het onzin.
Dat dat gevaarlijk zou,
ja,
zijn.
Ja, daar heb ik ook nog.
Het regent misschien heel hard binnen, maar... Ja.
Oké.
Okay. Zei mij verder niks. Maar sorry, dat was de kooi van Faraday.
Ja. Oké. Okay. Ja.
En verder gaat het vooral over dat het heel spannend is, toch, dat onweer? Ook als je er niet bang voor bent.
Zeker, want je voelt, wat je voelt is de natuur.
Ja, en dat
de,
het dan...
de kracht daarvan.
Dus ik zat in mijn tuintje en dan zie je, daar is het enorm aan het spoken en hier is nog niks aan de hand.
Ja.
En dat blijft dan een hele tijd zo? Of dan ineens is het bij jou ook in de buurt? Of nou ja, een tellen, weet je wel?
Ja, hoeveel er zit tussen de bliksem en donder. Ja.
Maar van wat voor materiaal is die kooi van Faraday dan? Moet dat niet
metaal.
Van aluminium
metaal
zijn?
Oh. Metaal. Een metalen kooi.
En die metaal wil doen.
Faraday ontdekte dat de elektrische lading op een metalen kooi, dat als je daarin zit, dat je er geen last van hebt. Oh, zo.
Ook als je met je blote voeten op de bodem van die kooi zit.
Dan is er niks aan de hand. Maar uitstappen is dan weer...
Ja,
moet
lastig.
Wel eventjes...
Het moet wel ontladen.
Zorgen dat die ontladen, ja, is.
Maar Janneke stelde nog een hele slimme vraag. Any metaal?
Dat denk ik. Nou ja, ja, denk het wel.
Ja, ja, ja.
Nou ja, nu overvraagt u me.
Ja, want ik zie ook nu van die aluminium hoedjes. Dat heb je ook veel mensen die denken dat ze zich daarmee ergens tegen kunnen beschermen. Tegen bepaalde vormen van straling.
Oh, wat leuk. Eindelijk de alu hoedjes in Ballet Croquet.
Ja.
Dat moeten we misschien even wat nader onderzoeken.
Wil jij misschien een klein literatuuronderzoek doen
dat
naar de kooi van Faraday en de aluminium hoedjes?
De alu hoedjes.
De alu hoedjes.
Ja.
Nou.
Dick, waar was jij met het onweer?
Ik was hier in de Kokerhaven met een partij van 50 man. Heb er niks van gemerkt.
Oké. Okay. Maar de Kokerhaven is ook een soort kooi van Faraday.
Ja, een soort Faraday. Ja. Ik ben Faraday.
Ja.
Dus het is heel snel is de conclusie.
Jij bent heel hoog in de Faraday.
Ja, mij treft dat niet. En de mensen hier omheen en die hier waren, ja, het waait dan hard. Maar we zitten altijd in de gunstige hoek. Ik zeg altijd, het is een soort Côte d'Azur van Amsterdam. Het kan dusdanig onweer zijn, stormen, regenen. Het treft het hier niet.
Nee, het
waait hier langs.
Maar je ziet vaak dat bij de Happy Few nooit echt... Daar is het nooit het ergst.
Nee, die mensen hebben gewoon genoten.
Ja,
en dat was het.
Heerlijk.
Ja. Nou, fijn.
Janneke en Francine.
Mooi subtiel ingestart, die bumper. Mm-hmm. Hey Francine, co-host, partner in crime, wingman anytime. We beginnen even met jouw week. Dat doen we iedere week eigenlijk. En het is zo'n lekker begin om die podcast te beginnen met hoe jouw week was.
Mhm. Nou ja, wat ik al zei, in het teken van de natuur. Want het begon natuurlijk vrijdag met die enorme onweersbui. En sowieso, natuur is iets... Ik ben een stadsmeisje. Mm. En natuur is iets waar ik heel graag op bezoek ga. En ik kan ontzettend genieten van een dag wandelen. Nou ja, een halve dag. Of een hele dag op vakantie. Of een mooie fietstocht. Dus ik kan heel erg genieten van natuur. Maar het blijft een soort op bezoek. Mm-hmm. En we hebben het eerder in Ballet Croquet wel eens gehad over natuurfilms. Of we daar, volgens mij hebben we allebei een huisgenoot die graag
naar natuurfilms kijkt.
Ja, die dat kan kijken. Ik ook. Ik heb nu een film gezien, een natuurfilm, waar ik me eigenlijk al de hele tijd op zat te verheugen. Namelijk, het gaat over gorilla's. En dat is van David Attenborough.
Deze, zo, David.
Ja, en deze David is inmiddels 100 jaar bioloog en televisiemaker. En hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel films gemaakt over allerlei dieren. Maar de gorilla heeft wel zijn... De grootste interesse gaat uit naar de gorilla. En hij is in Rwanda geweest 50 jaar geleden. En daar heeft hij eigenlijk een ontmoeting gehad met een kleine, jonge gorilla. Ja, precies. Je kijkt al heel erg alsof het een kleine, lieve baby. Nou, er is een wereldberoemde scène uit die film van 50 jaar geleden. Daar zie je David Attenborough, nog een jonge David Attenborough, die ligt achterover in het veld, of eigenlijk op een berg. En die kleine gorilla, Pablo, die ligt op hem. Nou ja, zo lief en zo dichtbij. En zo, ja, zo, die maakt zo'n contact met hem. Dat is een moment, dat is voor hem levensbepalend geweest. Hij zegt eigenlijk een gorilla... Ja, het ligt natuurlijk gewoon zo dicht bij de mens. Dat het zijn unieke
mensapen,
ja. Gevoelige en complexe dieren. En net als mensen worden ze gevormd door wat ze meemaken. Ze beginnen heel speels. En dat wat ze overkomt, wat ze meemaken, dat tekent ze echt. Ja. Hij gaat terug en ontmoet opnieuw deze Pablo, die inmiddels de leiding heeft over een hele groep van deze, wat zijn het, berggorilla's. Dus je ziet hem uitgegroeid tot een grote mensenaap die de leiding heeft over zo'n groep. En ja, we zijn erbij dat je... Ja, je
maar ziet... is dat, sorry, ik heb misschien niet goed opgelet, ja. Maar is dat in het nu?
Ja, dat is in het nu. Dat
50
is nu,
jaar later.
50 jaar later
Pablo
is in het
is
nu.
Pablo is ook nu 50.
Pablo, die was 3 toen.
Ze
nu
zo oud werden.
Ja, en die is dan nu is hij de leider van een groep apen. Dus het is ook een bewijs dat natuurbescherming wil nog wel eens werken. Mm-hmm. Want die populatie van die apen die is verdubbeld. Het is fenomenaal hoe dichtbij ze kunnen komen. Dat is allemaal het werk van een bevriende bioloog. Ja, hoe heette ze? Even kijken hoe ze heette. Een bevriende biologe, Diane Fossey.
Ja, die is van Hele Gorillas beroemde. In the Mist, toch?
Precies. Ja. En zij heeft daar ontzettend veel voor gedaan. Dus hij eert haar ook eigenlijk. Ook weer met deze film. Het fragment, of eigenlijk de scènes die met meeste zijn bijgebleven, zijn als een van de apen in die groep in de rouw is. Die is een babyaap verloren. En ja, je ziet daar een aap zitten met het hoofd in de handen. En die wordt gesteund door apen uit die apenfamilie, uit die groep. Het is zo menselijk. En dan zou je denken, ja, dat weten we wel van gorilla's. Maar om hoe het gefilmd is, de traagheid ook waarmee je ernaar mag kijken, maakt dat je... Ja, je voelt je helemaal verbonden met deze groep apen. En je voelt ook... Ja, dat zo'n film maakt het mogelijk dat wij hier vanaf de bank natuur...
Daar
ja, maar ook echt gewoon erin zitten. Het is zo dichtbij. Het is, ja, je voelt af en toe nog, is het niet gevaarlijk als zo'n beest uithaalt? Hè? Want het zijn hele mooie close shots van ja, zo'n hand.
Hand
met van die slash klauw. Af en toe is het in de zon bijna alsof het gemanicuurde nagels zijn. Dus ja, het is een heel gek en grappig en intens portret. Ja, confronterend.
En even de klokhuisvraag, maar ja. Herkent Pablo David ook nog? Herkent, ja.
Dat zie ik niet. Ik zie niet, want dat zie je, daar heb je dan...
Is er een soort van rennende scène?
Nee. Ik weet wat je bedoelt. Nee, die heb ik niet gezien. Of ze vonden het te corny om die erin te doen.
Ja.
Dat kan ook. Want inderdaad, op YouTube heb ik daar ook wel eens scène, hè, filmpjes van gezien. Ja. Zo van, oh, mijn redder van toen. Nee, die zit er niet in. Het is ook, hij behandelt David, als hij klein is, zie je dat. Is het ook meer alsof hij hem behandelt als een aap. Ja, dus ja. Hij gaat er tegenaan zitten. Niet van, hey, wat ben jij? Je bent een mens, ik ga eens even aan je voelen.
Nee.
Maar hij vlijt zich eigenlijk tegen.
Hij doet apengedrag.
Ja, hij doet apengedrag. Dus, ja. Maar wel heel, dat je voelt, die David is zo welkom. Doordat hij, ja, hij kruipt ook over, hè, over het gras. Dus hij maakt zich ook wel apig en klein en niet bedreigend en alles heel langzaam. Nou ja, ik vond het
interessant.
Ik vond het echt een hele mooie film. Je kan hem zo zien op Netflix. Was Netflix of NPO? Nee, het was Netflix. Daar kun je hem zien. Deze, ja, David Attenborough. Ik denk wel dat het ongeveer zijn laatste film is. Mm. Inmiddels 100.
Ja. Een voorbeeld voor ons allen. Nou ja, en hoe ben jij dan met natuurfilmpjes? Zeg maar, er zijn nu natuurlijk een heleboel filmpjes over mensen en dieren. Of over dieren met andere dieren. Diersoorten met andere diersoorten. Heel veel daarvan is AI. Dus dat is heel dubieus. Weet je, dan is er ineens een hert en dat komt dan een huis binnen. En dat, die krijgt dan een vriendschap met de kat van het huis.
Ja,
en
ik vind het eigenlijk bij voorbaat dood oninteressant. Oh. Echt gewoon niet. Ja,
ik vind het heel naar. En het allernaarst vind ik het genre waarin dan zogenaamd een dier langs de kant van de weg wordt gevonden. Ofwel wordt gered. Dat je altijd denkt van, hoezo zou dat dan al filmend allemaal gebeuren? En altijd gaat het dan na een paar maanden heel goed met dat dier. En
ja, nee, dat boeit me eigenlijk bijvoorbeeld al helemaal niet. En ik denk wat ik hier dan toch zo leuk aan vind, is ja, die menselijke trekken.
Mm-hmm. En dat je vraag je dan ook af waar de menselijke inmenging te ver gaat of de...
Nee, eigenlijk meer hoe we onszelf ook overschatten met...
Hoe bijzonder we zijn.
En ja, hoe we kunnen overthinken. En wat heeft het brein ons eigenlijk allemaal gebracht? Want alles wat je die apen ziet doen. Ja, dat, al die emoties, dat zit allemaal ook in ons. Dus het is, ja, je zit toch ook echt naar jezelf en naar de mens te kijken.
Hoi. Mooi.
En Janneke, waar zat jij?
Ja, waar zat ik? Ik zat ook naar Netflix te kijken, eerlijk gezegd.
Ja.
Want daar is een heerlijke seizoen 2 te zien van iets dat heet The Four Seasons. Dat is een serie gebaseerd op een film van Alan Alda. Weet je, die ken je nog van MASH en een beetje ook uit de coterie van Woody Allen, die natuurlijk zo in een negatief daglicht is komen te staan.
Ja, vanwege grensoverschrijdend gedrag.
En trouwen met zijn adoptiedochter hielp ook allemaal niet.
Nee.
Met zijn reputatie en zo. Maar die tone of voice van die hele Woody Allen gemeenschap, waar Alan Alda ook vaak in speelde. Ja, vind ik wel een hele leuke. Een beetje dat erotische en veel met elkaar praten en... Nou goed, dus die Alan Alda
over gedrag gesproken.
Ja, die Alan Alda heeft dus ergens eind jaren 70, begin jaren 80 volgens mij een film gemaakt, The Four Seasons. En nu hebben mensen zoals Tina Fey en Colman Domingo die film weer nieuw leven ingeblazen door middel van er een serie van te maken. En het, de premisse is dat je hebt drie stellen die elkaar kennen nog van de universiteit of van college, zeg maar. En die zijn altijd met elkaar om blijven gaan. En die zijn inmiddels in middle age beland. En hoe gaat dat dan? Nou ja, en dat is... Ooit was het natuurlijk heel erg easy om met elkaar op vakantie te gaan.
Ja.
En heel veel met elkaar te delen. Maar dan komt het leven ertussen. En ja, dan heb je misschien nog wel die staande gebruiken van we gaan met elkaar. Maar dan kom je toch steeds voor andere vraagstukken. Nou, in seizoen 1, wat ook een heerlijk seizoen is, zien we dat een man op het punt, een van de mannen van de drie stellen, op het punt staat om aan te kondigen dat hij weggaat bij zijn vrouw, met wie die hele groep natuurlijk ook al heel close
is, bevriend is.
Omdat hij haar gaat verlaten voor een jongere minnares.
Mm-hmm.
Alleen dat heeft hij alleen nog niet aan haar verteld. Nee. Dat vertelt hij eerst aan de groep en dan aan haar.
Nou,
daar zien we hoe dat gierend uit de hand loopt en die man vervolgens ook sterft. En nu in het tweede seizoen, die man wordt trouwens gespeeld door Steve Carell, een heerlijke komische acteur. Die een perfecte combinatie van een klootzak en een lulletje rozenwater kan spelen. Heel leuk. Bekend van The Office US natuurlijk. Nou, anyway... Nu zien we in dit seizoen beginnen we ermee dat die minnares van hem, waar hij zijn vrouw ook daadwerkelijk voor verlaten heeft, inmiddels hoogzwanger is van zijn baby, maar hij leeft niet meer. En ze zijn weer met z'n allen op vakantie, want ze gaan die Four Seasons gaat er ook heel erg van uit. Van je begint in de lente, dan komt de zomer, dan komt de herfst, dan komt de winter. En je hopt zo door de tijd heen met ze. Dus eerst zie je ze twee keer in de lente, dan twee keer in de zomer en zo voort. En in de lente zijn ze dan met elkaar ergens in upstate New York. In de Catskills, zo'n gebergte in een wat vervallen dorpje. Omdat ze daar zijn as willen uitstrooien op een berg. En dan komt eigenlijk de spanning heel erg van, hoe is het voor die ex-vrouw, tevens weduwe, zeg maar, om te gaan met die nieuwe vriendin en de aanstaande baby. Nou, dat levert natuurlijk heel veel gesprek op, maar ook de andere twee stellen. Eén daarvan is een stel van twee mannen. Coleman Domingo speelt daar de ene man van. En een stel van Tina Fey. En die hebben allemaal te maken met, we hebben lange relaties. En hoe gaat dat nou? En bij Tina Fey en haar man komen ze er eigenlijk achter. De kinderen zijn natuurlijk het huis uit. Wat hebben we eigenlijk nog gemeen met elkaar? En hebben we, ja, iedereen zit maar lekker op zijn eigen schermpje elke avond. Maar wat bindt ons eigenlijk nog? En Coleman Domingo en zijn vriend blijken erachter te komen dat ze allebei een ander verhaal hebben over waarom zij nooit aan kinderen zijn begonnen.
En Janneke, zijn dit dan Woody Allen-achtige, moet ik een tafel voor me zien waar er eigenlijk een soort rondje gemaakt voor van hoe gaat het met iedereen?
Deels dat, maar dan veel spitsvondiger, veel meer to the point eigenlijk. Dus ze zitten, want Tina Fey is natuurlijk ook echt een comedienne, die zorgt er echt wel voor dat er hele lekkere one-liners in zitten, waarmee het dan allemaal steeds ook ontzettend grappig wordt. En maar ook de dilemma's waar ze aankomen. Ze komen allemaal bij andere dilemma's uit. Die zijn ook heel leuk. Want alleen al zo'n verhaal van dat je allebei denkt dat je geen kinderen hebt genomen omdat de ander dat niet wilde. Dat je daar echt van overtuigd bent. Nee, jij wilde toen niet. Nee, jij wilde niet.
Nou, daar kun je dan nog eens een ruzie over gaan maken.
Ja, en wat ga je daar dan mee doen? En hoe komt dat dan allemaal uit?
En hoe te laat is het dan inmiddels?
Hoe te laat is het? En ja, een hele lekkere zwengel geven door je baan op te zeggen en een B&B te beginnen. Kan dat nog in zo'n lange relatie? En ook die vrouw die er ineens alleen voor is te komen te staan, die heeft in eerste instantie zoiets van heerlijk. Ik hoef nooit meer een man in mijn leven. Ik wil nooit meer op date. Ik ga nu alleen nog maar voor mezelf leven, weet je wel. Ja, hoe komt dat? En dat altijd als er dan in zo'n vriendengroep die uit stellen bestaat en dat daar dan toch iemand single wordt, dat die andere stellen heel erg pushy worden om die persoon ook weer van een single naar een duo te maken. Ja. Weet je wel? Dus allemaal dit soort hele levendige,
dan past het weer. Ja.
Hele levendige dingen worden zo leuk uitgevoerd. En natuurlijk, het is allemaal, er is blijkbaar geld, is blijkbaar geen probleem. Want ze gaan de hele tijd op vakantie, want daar zien we ze veel, hè, op vakanties.
Maar anders is het ook voor ons niet leuk om te kijken.
Nee, nee. En het is echt leuk en grappig.
En slim.
En slim. Dus het is een dikke, dikke tip. De Four Seasons.
Leuk.
En het is ook veel met die Vivaldi-muziek van de Four Seasons, maar ook veel met andere klassieke muziek. Ik denk dat jij de styling en de mode ook leuk gaat vinden.
Oh, leuk. Ja. Nou, ik ga hem zeker kijken. En dat kan ook op Netflix.
Op Netflix. En dan heb je lekker 2 keer 8 afleveringen als je het nog nooit hebt gezien. Want het eerste seizoen moet je dan natuurlijk mee beginnen.
Leuk. Ik ga kijken.
Leuk.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, we wapperen onszelf wat koelte toe en we schudden de spieren los. Want Dick Verwerda zit aan tafel en dat betekent dat we reclame gaan maken.
Heatwave.
Ja,
zeker.
Dick, jij bent al mouwloos vast gaan zitten.
Ja, zeker. Ik pas me altijd aan.
Ja, we gaan hoge dertigers beleven deze week. Hè? En daar hou jij van? Jij bent op zich een soort, ja, hoe noem je dat? Zo'n plakkaatje, zo'n...
Ja, ik geniet daarvan, maar ik weet me ook aan te passen aan de situatie. Hè?
Ja,
dus op het moment dat het de shit hits the fan, dan ga ik achterover zitten.
De fan, dan wel de fan, Want,
de van, ja, de van, de, ja,
het busje. Dus
kan, ja, nee,
het
busje. Nee, de shit hits the fan.
Ja,
is dat,
de
dat,
ventilator.
Ja, ja, en dan zou ik ook in mijn busje kunnen gaan zitten, maar dat doe ik dan weer 's avonds of 's nachts.
Mm-hmm.
Maar ja, oké, dit terzijde, want
ja, nee.
Er zijn natuurlijk hele belangrijke dingen te melden.
Ja, vertel.
Zoals zijnde dat zowel Kookhaven als Don Ostra als wij samen weer ontzettend veel goede verbindingen hebben gemaakt de afgelopen week. En dat uitzicht in onze vriendin Lone, waar ik weer samen een partij had bij Cats Eiland. Mm-hmm. Hè. Cat is hier ook geweest, dus... En dan komt er een verbinding. En dan is hier ook een Elise Kalkoen geweest. Die heeft hier ook over haar kunsten als finaliste van de Masterchef Barbecue Queen. En die heeft zich ook aangesloten in het Kookhaven idee. En we hebben een pilot gedaan voor 50 man om haar kookkunsten te tonen. Daar is een fotograaf bij geweest.
Oh, leuk.
Dus de samen...
Dus de tent draait op volle toeren eigenlijk.
Ja, maar allemaal uit die verbinding van Ballet Croquet. Hè? Ja. De verbindingen die donderen over elkaar heen. We moeten voorlopig even Lassie Toverijst afschrijven. Want die redt het dan net niet in dat segment.
In dit overzicht.
Maar Hermit komt eraan.
Ja, Hermit komt eraan. Ja, daar sprak laatst iemand mij nog aan van... en wat zijn de dagkoersen, hoe zit het met Hermit? Het houdt de mensen bezig.
Ja, het houdt de mensen ook bezig, dat snap ik ook wel. En
die hebben ook zoiets, moeten we meezoeken? Moeten we onderweg?
Nou, ik zou rustig afwachten. Oh. Ik zou achterover gaan zitten.
Want het ziet er allemaal goed uit.
Ja, wie wil niet graag? Hè? Nee, daar gaat het om. En er komt dus heel veel aan. Er is heel veel beloofd. Er is heel veel potentie. Er is heel veel enthousiasme.
Mm-hmm.
En ik vind het heel leuk om aan te kondigen dat Welvaars en Kalkoen, dat is een toonaangevend cateringbedrijf.
Mm-hmm.
Die gaan een heel concept en schrijven, hoe noem je dat, presenteren.
Businessplan.
Op basis van de Kookhaven.
Hier. Leuk.
De ambities zijn er. Er zit van alles in de pen. En het enige is dat we even dit sommetje even moeten afronden. Want even, ik bedoel, ik heb volgende week nog een partij. Ik heb deze week nog vier, vijf dagen dingen.
En dan is het voor jou
kap ik er even mee.
Eventjes vakantie.
Ja, want augustus loopt alweer vol, hè?
Ja.
Want de zomer start vroeg en gelukkig. Ja. Hij is gestart.
En het zomer daarna nog lang door. Toch?
Ja, oké. Maar dan moeten we toch weer wat doen.
Ja.
Maar ik denk dat wij dan ook weer terug zijn. Dus het is een beetje... Ja. Het overvalt me allemaal een beetje. Volgens mij is het
ineens weer voorbij.
Boom.
Ja, en dan rollen de wielen naar het zuiden. En
ja.
Dan,
of naar het noorden. Dat weten we ook nog niet. Hè? Want als het in het zuiden 40 graden is, dan gaat Dickie Dick naar het noorden.
Dan
gaat hij de andere kant op.
Oh, dat wel. Ik dacht dat ik jou niet heet genoeg kon.
Nee. Maar
er zijn grenzen.
Ja, dat zijn absoluut grenzen. Ik ga niet op... Over apen gesproken en gorillas. Apengrapen?
Daar
krijg je me niet op.
Mooi.
Nee. En dat is het mooie. Flexibel zijn met z'n allen is beter dan... we hebben dit afgesproken, dus we gaan het doen.
Ja.
Nee.
Licht op de voeten.
Blijf licht op de voeten.
Ja, dat is toch wel de tip van Ballet Croquet ook met z'n allen, toch?
Ja, maar ook leuk dat je zegt... al die verbindingen die eigenlijk ontstaan uit die Ballet Croquet familie.
Ja, en dat is het leuke van mensen ontmoeten hier aan de tafel en in de podcast. Dat de mensen ook terugkomen en het verhaal erin houden.
Dat is eigenlijk ook het unieke wat wij adverteerders te bieden hebben.
Ja, dat wou ik zeggen.
Je gaat voor een klein prijsje ga je hier zitten. Dat is echt een klein prijsje.
Ja.
Kan ook met een kleine onderneming, heel makkelijk zelf.
Ja, juist, juist.
Ja. En vanuit daar gaan we verder borduren.
Ja.
En dan word je jaren later, jaren na het betalen van de factuur... word je nog steeds genoemd in deze
week. Ja, en we gaan dus nu naar dat Welvaars en Kalkoen... Wat dus echt wel een toonaangevend cateringbedrijf is in Amsterdam. En die hebben we dan weer net iets meer.
Mm-hmm.
Maar het gaat dus niet over de ruggen van iemand anders.
Nee,
en daar zijn wij mee bezig.
Dat is mooi. Als je nou denkt, dit gaat eigenlijk over mij... maar ik word nog niet genoemd... dan is het tijd om te adverteren in Ballet Croquet. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
We gaan naar onze eerste gast, onze enige gids, Bart Prinsen. Je bent al bij ons vanaf het eerste uur. Je hebt een geheel eigen kijk op de literatuur, muziek, sport. We zeiden het al, de edele boksport. Verder correspondeer je voor ons over bijzondere familierelaties en schrijf je af en toe een kort verhaal. En je hebt net een opdracht gekregen voor een heel natuurkundig onderzoek.
Dus, oh ja, dat moest ik ook nog gaan doen.
Ja, dat horen we dan ook een keer. Maar deze keer volgens mij...
Nou ja, ik ben natuurlijk altijd een heel klein beetje bezig met een pseudo-dissertatie over de koets in de literatuur.
Zeker.
En zo kwam ik deze week op het korte verhaal. En met dat mooie weer, dat zomerse weer, is het soms wat lastig om je concentratie vast te houden. En dan zijn korte verhalen toch eigenlijk heel aardig. En dus ik dacht, misschien moet ik daar eens even wat meer over vertellen. Dat korte verhaal waar ik tegenaan liep, dat heet A Lonely Ride. En is van een Amerikaanse schrijver, die heet Francis Bret Hart. En zoals jullie misschien wel weten, zijn de meeste koetsverhalen die ik opdis, die gaan over mensen in een koets en wat ze allemaal samen beleven en of ze ruzie krijgen of ze liggen andere dingen te doen. Mm-hmm. En hoe dat dan wel of niet beschreven wordt, dat is natuurlijk heel interessant. Maar in dit verhaal van Francis Bret Hart gebeurt dus eigenlijk geen ene moer. Dat is heel apart. Eigenlijk is het helemaal geschreven op wat je niet weet. Dus de koets, de diligence in dit geval, die gaat van Wingdam naar Slum Gullion. We zitten halverwege de 19e eeuw, midden in de goudkoorts. Dat weten we allemaal nog wel van de lagere school, goudkoorts. Mm. Maar dat was echt heftig, man. Ik heb het nog eens nagekeken. Maar op verschillende plekken in Noord-Amerika begint die goudkoorts. Ook in Canada, waar dat Wingdam volgens mij ligt, helemaal aan het westen. Maar ook in Californië. En daar komen dus in 12 jaar tijd iets van 300.000 gelukszoekers die daar dat land werkelijk helemaal
letterlijk, ja,
plat treden met hun in de hoop goud te vinden. En zonder enig oog voor natuur of voor de mensen die er al eerder woonden natuurlijk. Ja. Nou ja, enfin. Heel apart dat verhaal. Ik ga er trouwens niks meer over zeggen.
In welke tijd is dat verhaal geschreven dan?
Dat is een goede vraag. Volgens mij ook in die tijd. Want Francis Bret Hart was zelf... hij kwam uit Albany in de staat New York. Mm-hmm. Maar hij ging al vrij jong naar Californië. En heeft ook een tijdje in zo'n dorpje gezeten van mensen die in de goudmijnen werkten. Dus hij kende dat vrij goed. En toen... Ja, hij heeft eigenlijk van die redelijk beperkte tijd dat hij daar gezeten had wel heel veel ervaringen gebruikt voor zijn latere verhalen. Dus hij werd inderdaad beroemd met korte verhalen.
Mm.
En omdat hij eigenlijk helemaal niet tegen de manier kon waarop men met wat toen nog de Indianen werden genoemd, werd omgegaan, is hij ook eigenlijk weggegaan uit Californië. Heeft hij zich in Europa gevestigd als een soort Amerikaanse consul. En uiteindelijk in Londen terechtgekomen, waar hij nu ook nooit meer is weggegaan. Maar en dit verhaal gaat ook een beetje over, nou ja, over de sfeer waarin dat allemaal is. Maar we weten niet precies, de ik-figuur in de koets, die gaat van Wingdam naar Slum Gullion. En je bent voortdurend aan het denken, ja, maar waar zijn we dan eigenlijk? Dus... Ik ging ook allemaal dingen opzoeken van hoe zit dat nou eigenlijk? En het leidt allemaal nergens toe.
Oh, ja.
Maar dat is heel fijn.
Nee, ja, want je zou zoiets misschien in het absurdisme verwachten of zo.
Ja.
Dat er eigenlijk niks gebeurt, maar dat is het dus niet.
Nee.
Het is echt wel uit die tijd.
Ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen dan...
Lees dit verhaal.
Lees het, en denk er lees het verhaal. Of lees mijn verslag erover. Dat is wel ergens op het internet te vinden.
Oh, waar kunnen we dat vinden?
Daar kan je even een goede verwijzing van.
Op de Substack pagina van Bart Prinsen kun je iedere week een verhaal over koetsen lezen.
Elke week.
En bijna elke week natuurlijk.
Ja.
En nou ja, deze keer ging het over A Lonely Ride.
Leuk.
Ik heb echt alles uitgezocht wat er over uit te zoeken valt.
Leuk.
Wow.
Maar goed, korte verhalen. Bracht mij ook het zomerse weer eigenlijk. Bracht mij bij Maarten Biesheuvel.
Ja, de koning van het korte verhaal.
De koning van het korte verhaal. Alweer 6 jaar geleden overleden. Maarten Biesheuvel, voor de mensen die het misschien niet weten, was een Leidse schrijver die heel openhartig schreef over zijn manisch-depressieve toestand. En dat eigenlijk over het algemeen vrij lichtvoetig deed. Hoewel ik hier ook een passage tegenkwam uit een brief aan een verhaal dat heet Brief aan mijn vader. En daar word je wel een beetje verdrietig van.
Mm.
Ik lees het even voor. Tot mijn 26e was ik een gelukkig man en toen ben ik in het gekkenhuis beland. Vader, ik ben nu al 28 jaar ziek. Ik hoor niet in de maatschappij en ik hoor niet op mijn studeerkamer. Dat wil zeggen, ik voel me nergens thuis. Reizen kan ik niet. De laatste tijd kan ik niet meer lezen. Tegenwoordig ben ik alleen nog maar een aanhangsel van Eva. Dat was zijn vrouw. Het zou voor mij zo mooi zijn als ik de werkelijkheid weer eens een beetje kon zien. Zoals ik hem als kind zag. Ik was vaak blij en monter. Tegenwoordig ben ik altijd licht wanhopig. Pa, ik voel me schuldig omdat ik geen plezier heb. Vader, uw zoon gaat te gronden en ik zal nooit meer opstaan. Nou ja. Dit is geen... Je denkt niet, nou, dat ga ik nou eens lekker lezen aan de rand van het zwembad. Maar dat kun je gerust doen met de andere verhalen van Maarten Biesheuvel. Ik heb een bundel meegenomen die heet De Verpletterende Werkelijkheid. Mm-hmm. Dat is werkelijk. Het was weer zo'n feest om daar nog eens in te duiken. Het einde...
Even voor de mensen die dat niet meer heel helder voor de bril hebben. Ja. Wat is zijn beroemdste korte verhaal dat iedereen heeft moeten lezen?
Nou ja, dit wat ik nu net wilde gaan noemen is heel beroemd. Dat heet Een dag uit het leven van David Windvaantje. Daar eindigt eigenlijk deze bundel mee. Het is eigenlijk ook een van de langere verhalen. En dat gaat helemaal over iemand die het in een tijdsbestek van één dag totaal verliest. Och. Het begint zo. David Windvaantje lag in zijn bed in een geriefelijke flat in de buitenwijk. Het was zomer. Het beloofde een mooie nieuwe dag te worden. Daar heb je die zomer. Oh, koekoekshuizen, massagraven, bonbonverpakkingen, ventilatoren, stoomketels, omnibussen, depressies in weer en verstand, woorden van God, diepe oceanen, gillende treinen in Japan, oh radio, oh telegraaf, oh onbegrijpelijk heelal. David Windvaantje lag in zijn bed. Het was zomer, zegt hij nog een keer. De vorige dag was verrukkelijk zonnig geweest. David was lichamelijk gezond. Gisteren had hij na het avondeten en vlak voor het naar bed gaan zijn hond uitgelaten. Nu lag hij in zijn bed. Hij herinnerde zich hoe hij van de buitenlucht genoten had. Hoe zijn hond had rondgerend. David zou van huis weg willen lopen en een zwerversbestaan beginnen. Maar hij was te slap van karakter om echt een besluit te nemen. Hij had nog nooit een besluit genomen. Beslissingen liet hij aan anderen over, aan zijn vrouw, aan de psychiater. Hij lag naast zijn vrouw. Hij voelde haar warme billen tegen zijn buik drukken. Werd hij hier opgejaagd? Nee, hij had rust. Nou ja, en dan gaat hij eerst dromen en dan wordt hij wakker en dan gaat hij de stad in. En
het is een soort smakelijk taalgebruik, hè?
Het is heerlijk. En je vraagt je af, waar gaat het nou eigenlijk over? Die Biesheuvel was dus iemand die zijn eigen gekte, wat overigens een woord schijnt te zijn dat Wim T. Schippers heeft bedacht, onderdeel maakte van zijn verhalen, maar wel degelijk ook de PC Hoofdprijs heeft gewonnen met zijn boeken. En hij had een bijzondere band met Karel van Dreven, de hoogleraar Slavische letterkunde.
Broer van?
Ja, die werd door Geert altijd mijn geleerde halfbroer genoemd. En Biesheuvel noemde Karel van het Leven God. En Karel van Dreven noemde Biesheuvel de Nederlandse Tolstoj. Nou, dan
ben je elkaar niet lekker achter, aan het... Nee.
En ik benoem dit ook omdat Karel van het Dreven ook iets zegt in een interview over korte verhalen en sowieso over literatuur. En hij zegt daar, iemand heeft eens een keer aan Tolstoj gevraagd wat hij bedoelde met Anna Karenina. En toen schreef hij terug, ja, als ik je dat zou moeten vertellen, zou ik het hele boek weer moeten schrijven. Als je zou kunnen zeggen, Biesheuvel heeft in die en die verhalen dat en dat willen zeggen, en als dat waar zou zijn, dan had hij die verhalen net zo goed niet kunnen schrijven. Dan had hij, wat hij had willen zeggen, net zo goed eventjes rustig op een stukje papier kunnen zetten. Zoals die filmregisseur, zegt Van het Dreven nog steeds, die pas geleden gestorven is, een Amerikaan die veel westerns en zo gemaakt heeft, die zei altijd, if you have a message, send a telegram. En nou ja, wat heeft het voor zin om een boek van 500 pagina's te maken als je daarmee wil zeggen wat ook in 10 bladzijden uitgedrukt kan worden? Maar wat ik wil zeggen, zegt Van het Dreven dan ook nog, is dat het verhaal, dat is iets heel geheimzinnigs eigenlijk. Dat is niet een bepaalde wereldbeschouwelijke beweringen of zo, maar iets geheimzinnigs, iets anders. Een verhaal. En dat is inderdaad heel fascinerend. Je hebt ook, ik lees ook graag die Russen, de Gogol bijvoorbeeld, heeft ook allemaal van die korte verhalen. En daar gebeurt eigenlijk ook geen reet. niet.
Nee. Maar wat is dan de magie waardoor het je toch blijft boeien?
Omdat je wordt ergens ingetrokken in een situatie of in een setting, zal ik nou maar zeggen. Zoals die koets ook een setting kan zijn. Maar ook zoals het verhaal dat ik daar een stukje uit ga voorlezen. Je bent bij een oom en tante in de Hoekse Waard. En net als je er een beetje in zit, dan ben je er alweer uit. En dat is eigenlijk waardoor je langer nadenkt. En waardoor je als je op dat strand ligt en je hebt dat verhaal gelezen en vervolgens...
Oh, dan kan je gewoon nog even door
die branding en dan denk je, god, wat zou ik gezegd hebben tegen die oom? Of
ja, hoe dus er wordt je even iets voorgespiegeld, toegeworpen en dan mag je dan zelf nog even mee aan.
Ja, en soms heb je natuurlijk ook korte verhalen die heel, heel grappig zijn, van plot zijn of zo, die heel slimmigheidjes of dingen die de schrijver heel wel bewust zo heeft neergelegd. Maar heel vaak is het ook niet dat. Het is een heel aparte genre.
Ja, lees jij het graag, Janneke? Kort verhaal.
Ja, ik lees het wel eens. Niet zozeer dat ik echt een bundel ervan ga kopen, maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Een heel verhaal schilderen dat nog, waar je nog langer naar blijft kijken als je al voorbij bent. Ja, ja. Ja, ik moet op een of andere manier heel erg aan het korte verhaal Brokeback Mountain denken.
Oh ja.
Van Annie Proulx, wat natuurlijk in de New Yorker... De New Yorker was echt nog zo'n blad dat heel lang nog doorgaat met het publiceren van korte verhalen. Want dat is natuurlijk het leuke aan een kort verhaal, dat het in een blad kan. Dat het tussen journalistieke
verhalen... Ja, en veel van die 19e eeuwse literatuur, die wordt eerst ook als feuilleton in tijdschriften uitgegeven. Dat is nog een beetje gebeurd. Maar tegenwoordig is het toch vaker zo dat iemand meteen met een boek moet komen.
Ja, ja.
Maar dat is een hele aangename manier om kennis te maken met het oeuvre van een schrijver. Ik vind dat ook wel vrij leuk. Het is toch een proeven van bekwaamheid.
Mm-hmm. Ja.
En je hebt natuurlijk ook Paul Auster en zo, dat soort schrijvers. Die allemaal hele leuke Hemingway's en grote naam. In dit verband, die heeft ook heel veel...
In de
veel...
korte verhalen?
De korte verhalen van, ja, de complete short stories of Ernest Hemingway.
Ah, ja. Ja, kijk, bij het noemen van Hemingway, dan krijg ik wat ik lichtelijk hier ook een beetje proef.
Ja.
Dat het toch niet helemaal de tand des tijds overleeft. Dat je toch denkt, ja, ik hoor ook veel wat nu niet meer zo relevant is. Ik weet niet, heb je dat ook? Of ben ik nu...
Nee.
Nee. Waarom
nee,
niet?
Ik heb je niet? Je
want ik heb ook wel
mee.
Dit soort vader-achtige zinnen. Dan denk ik ook wel een beetje, ja.
Ah ja.
Kom, word iets strenger voor jezelf. Weet je wel? Pak jezelf ook een beetje bij de...
Oh? Ja. Ik dacht dat het juist heel erg en vogue was om over je mentale welbevinden te schrijven.
Ja, maar om
er
dan zo alleen maar in te gaan sudderen.
Ja, dat is waar, met de meeste verhalen van Biesheuvel, die sudderen daar helemaal niet in. Want het is een fantastische route door de stad die de beste man daar maakt. Ja.
Het is ook de manier waarop natuurlijk, waardoor je het wel wil lezen, of niet?
Ja, zeker.
Het maakt niet uit wat.
Ik durf nou helemaal niet meer voor te gaan lezen.
Nee, zeker ga je voorlezen. Doe dit alsjeblieft wel.
Janneke staat overal voor open.
Ja hoor, ik laat me graag...
Ik zelfs.
En Dick al helemaal.
Ja, nou ja, het is wel inderdaad mijn jeugd wat ik hier hoor. Mijn vader was daar dol op. En het is werkelijk, dit kreeg ik altijd voorgeschoteld. En ik vind het echt prachtig om te horen. Echt, echt heel mooi. Biesheuvel en dat genre. En wat jij net vertelt, echt fantastisch. Ik kreeg dat soort verhalen altijd voorgeschoteld. En ik was het nakomeling, dus ik begreep er geen reet van. Maar het is wel bijgebleven. Dus het is wel heel leuk. Dus ik vind het heel mooi zelfs.
Fijn.
Ja. Kun je nu weer, Bart?
Ja.
Het verhaal Jun, dat begint met deze zin. Onder een brandende zon lagen in de zomer van het jaar 1946 de polders van de Hoekse Waard. Hij beschrijft hier de ik-figuur. We weten niet of het Maarten Biesheuvel is, maar in het oeuvre van Maarten Biesheuvel is de ik-figuur heel vaak
Maarten Biesheuvel.
Toch iemand die heel erg lijkt op Maarten Biesheuvel en niet zelden ook Maarten heet. In dit geval weten we dat niet precies. Maar hij is bij zijn oom en tante te logeren in de Hoekse Waard. En ik neem er een klein stukje uit. Toen ik een lange tijd bij de sloot had gezeten waar de palingen in een ijzeren kist met gaatjes erin gevangen werden, ik snap niet hoe dat werkt, liep ik het woonhuis weer binnen. Ik sloop naar de opkamer om te zien hoe oom erbij lag. Oom is even een dutje gaan doen na de lunch. Hij had zijn pet weer over zijn gezicht gelegd. Hoe licht ik ook stapte, hij had me gehoord. Nu kwam hij overeind. Ik zag dat hij een knijpbrilletje nog op had. Kwol nog een stukje paling eten, zei hij. Ga je in de kelder, Junhorn? Koortsachtig begon ik te vertalen. Ik wil nog een stukje paling eten. Ga jij in de kelder Jun halen? Maar wat was Jun voor de donder? Met beschroomd hart daalde ik af naar de kelder. Die muf geurde naar het grondwater dat hier en daar naar binnen siepelde. Maar door roosters in de bodem op onverklaarbare wijze toch ook weer verdween. Mijn tante durfde ik niet te vragen wat Jun eigenlijk was. Ook zij was streng en zou me uitlachen. Daarom nam ik een grote mand van de haak en nam van alle voorwerpen die ik zag iets wat bij paling zou kunnen horen. Een ei, een pot augurken, een stuk brood, een flesje zout, een potje peper, een aardappel, een gewone appel, zelfs een stukje gist, cake, een stuk pastei, een stuk leverworst, een stuk ardennerham, een pruim, frambozen, bramen, aardbeien, mosterd in een potje. God mag weten wat ik al niet haalde. De mand, een grote, lag boordevol met etenswaren. Ik zoude met die mand door het huis en kwam mijn tante tegen. Wat ga jij doen? Vroeg ze. Waar heb je dat allemaal voor nodig? Daar heeft oom om gevraagd, antwoordde ik. En mijn tante begon te lachen. Voor de zekerheid liep ze mee naar de opkamer waar mijn oom al rechtop de sofa zat met een bordje vol mootjes gerookte paling op zijn schoot. Vreemd keek hij me aan door zijn knijpbrilletje toen hij me zag binnenkomen met de grote mand. Was dat? Riep hij. En liet mij nader treden. Ik overhandigde hem de mand. Hij rommelde tussen de eieren, de augurken, het brood, de peper, de mosterd, de aardbeien en de pruimen. De Jun! Riep hij kwaad uit. Waar is de Jun? Heb ik die dan niet? Vroeg ik bedremmeld. Ik wist immers niet wat ik nog meer uit de kelder had moeten halen. Ga je Jun halen? Zei hij tegen mijn tante, die hij soms behandelde of het zijn dienstmeid was. Mijn tante was na een minuut terug in de opkamer met een ui in haar hand. Wat is dat? Vroeg oom streng aan mij. Dat is een ui, zei ik verlegen. Een ui in de staat. Maar Jun hier, donderde hij. Jij moet nog heel veel leren. En dat laatste zei hij in duidelijk verstaanbaar Nederlands.
Oh, wow.
Nou, het is een beetje albollig, ik snap het wel.
Oh nee, maar wat er ook aan de hand is... Je kunt het telefoonboek voorlezen en dan vind ik het nog heel
mooi. En daar, lieve luisteraars, sluit ik mij volledig bij aan.
Nou, dank u wel.
Maar je las niet het telefoonboek voor. Ik vond het prachtig.
Het is toch geweldig, man. Je bent het toch helemaal.
Voor mij staat die taal nog vier overeind. Zo helder, zo kraakhelder. Ja. Fantastisch, Bart.
Ja, vond ik ook.
Mooi te beleven.
Ja. En al die boekjes, die zijn dus echt... Er zijn wel 30 bundels van Biesheuvel verkrijgbaar. Die liggen allemaal bij de Rams.
Dus gaan ze halen. Jezelf daar lekker op trakteren.
Neem ze lekker mee in het vliegtuig of in de trein.
Ja, laat ze daarna lekker daar. Laat ze lekker daar. Kunnen andere mensen ook lezen.
Het leest heerlijk weg. En tegelijk denk je ook van maar... Het zou mij ook kunnen overkomen. Wat David Windvaantje overkomt. Want het heel gradueel ga je dus die gekte in...
Ja.
Ik denk, man, ga naar huis. Hij is zijn pillen vergeten, hè? Ja, dat
helpt niet. Dat helpt niet.
Enfin.
Nee. Mooi. Dankjewel, Bart. Was dit het? Of heb je nog een...
Nee, dat was het.
Dit waren de...
Heel mooi. Echt fantastisch. Dankjewel. Zeg nog even de titel van dit laatste boek.
Dit boek heet De Verpletterende Werkelijkheid.
Ja. En het verhaal waarin eigenlijk niets gebeurde?
Dat is A Lonely Ride van Frances Bret Hart.
Thank you.
Thank you so much. Ja, Francine?
Ja, nou, alles was vandaag organisch en we bewogen mee. We zaten hoog op een apenrots en we daalden af en zagen hoe, of we hoorden eigenlijk hoe goudzoekers van alles kapot maakten en verwoesten. Soms gebeurt er helemaal niks, behalve dan in zo'n vriendengroep waar niks af en toe is wat het lijkt. En slapte zorgt er soms voor dat er niks besloten wordt. Maar vandaag werd in ieder geval één ding besloten, namelijk het korte verhaal. Dat moet gelezen.
Zo is het.
Mooi. Dit was aflevering 36 van het derde seizoen van Ballet Coquette. We danken onze gast Bart Prinsen. Kijk kijk in onze show notes voor de informatie die je hoort bij onze verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van onze podcast doet. En hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. Misschien wil je hem zelf ook eens inhuren. Wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En adverteren kan ook via datzelfde mailadres of een DM'tje via Instagram @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons een recensie met woorden, met sterretjes, het liefst met woorden. En misschien hoor je jezelf dan nog wel eens een keertje terug hier. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken, Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende keer.
En onthoud, alles is ballet croquet.
Zo, nu weer croquet.